publieke tribune. Voordat ik de vergadering open, wil ik u graag voorgaan in gebed. Almachtige God, wij bidden u om uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid. Verlevert in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van u en doe onze beraadslagingen strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Amen. De vergadering is geopend. Nogmaals heel hartelijk welkom. Wij hebben een informerende deel van de vergadering, zogenaamde open raadavond. We gaan ons zo dadelijk opsplitsen in twee onderdelen. In deze zaal gaat het over de stedenbouwkundige visie Oud-Alblas West. En in de andere zaal hiernaast gaat het over het procesvoorstel herdefiniering, hele mondvol, ruimtelijke ordening Molenwaard en het procesvoorstel opstellen actieplan economie. Hiernaast onder leiding van de plaatsvervangende voorzitter van de raad, de heer Moret. En hier vindt nogmaals de vergadering plaats, de informatiemoment plaats rondom Oud-Alblas West. Deze bijeenkomsten duren tot 8:55. Daarna beginnen we om 9:15 met het besluitvormende deel van de raad. Er zijn nog niet alle raadsleden aanwezig.
Ze weten dat de vergadering is geopend.
Maar zij zullen zo dadelijk zich voegen aan bij u. Bij de diverse bijeenkomsten. We gaan nu uiteen en we gaan ons bezighouden met onderwerpen zoals die noemde. Mag ik de wethouder vragen om hier aan tafel plaats te nemen? Wethouder Usteren. En ook de ambtelijke ondersteuning. En met name degene die de presentatie gaat verzorgen, Jan-Maurits van Lingen van het bureau Terra Incognita. Jij gaat ons meenemen in het verhaal. Maar voordat we dat gaan doen, jullie gaan reshuffelen. Je weet niet waar je wilt zijn. Je wil overal zijn, dat gaat niet. Nee. Je zult moeten kiezen. Ja, de wethouder zal tijdig aan de andere zijde aanwezig zijn. Dus we gaan nu over naar Oud-Alblas West. Voordat ik het woord geef aan degene die de presentatie gaat houden, eerst even het woord aan de wethouder. Om wat inleidende woorden te spreken. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, zoals u ziet ligt er een voorstel om de stedenbouwkundige visie van Oud-Alblas West te bespreken met elkaar. Er zijn drie ontwikkelingen waar we op dit moment mee te maken hebben. Dat is eigenlijk al een tijdje gaande. Eén is het trefpunt, het verplaatsen van het trefpunt. En met daarbij vrijkomende grond. En vertrek van brandweer uit het dorp. En als derde punt herstructureringsopgave van Tablies Wonen. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat tussen de gemeente en Tablies Wonen een overeenkomst is gesloten. Een intentieovereenkomst. Waarin dus gekozen is voor een gezamenlijke aanpak van de ontwikkelingen die daar in dit dorp gaan plaatsvinden. Nou, wat wij afgelopen jaar hebben gedaan, is dat onder begeleiding van degene die straks ook de presentatie zal doen, hij is aangekondigd, Jan-Maurits van Lingen, van Terra Incognita, hebben wij in gezamenlijkheid en ook met participatie van de inwoners, hebben wij dus de mogelijkheden verkend. En de verkenning. Het is een heel plezierige verkenning geweest en dat zult u straks ook wel zien, de resultaten daarvan. En die zullen dus in ieder geval gepresenteerd worden. En vervolgens zal dit aan u worden voorgelegd om dit vast te stellen later in een latere fase. En dan zullen we dus ook wel gestalte geven in de loop van de komende jaren in ieder geval. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Dan is nu het woord aan de heer Jan-Maurits van Lingen. Ja, hij zit daar. De schermen zijn hier. Er zijn nog 4 plaatsen zichtbaar. U mag achter de katheder staan als u dat wenst. U mag ook een plaatsje aan tafel zoeken. En u kunt... Dat is wat lastig, denk ik, met deze schermen. Ja. Dat is wat lastig, denk ik, met een scherm om iets aan te wijzen, maar... Ja.
En die andere microfoon dan? Is die andere microfoon draadloos? Van
de... Druk op de knop.
Nou doet hij het, hè? Nou doet hij het. Dat is mooi.
Ja. Ik weet niet in hoeverre de scherm dicht bij u kan komen, want...
Nou, ik loop er gewoon als ik de behoefte heb even ergens naar een scherm toe.
Ja.
En dan probeer ik het wel op die manier.
De plaatselijke kennis is groot.
Kijk, dat is fijn. Is er iemand die op het knopje gaat drukken als ik dat daar vriendelijk naar wenk?
Als u naar mij wenkt, wil ik drukken.
Maar dat is hartstikke mooi.
Dat u dat wel op een bepaalde manier doet. Hè? Dus,
ja, precies.
Anders reageert hij niet.
Dames en heren, mijn naam is Jan Maurits van Lingen. Ik ben van het bureau Terra Incognita. Wij zijn een bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. En wij specialiseren ons in interactieve planprocessen. Dat vinden we ook verreweg het allerleukste om te doen. Om samen met bewoners en gebruikers een plan te maken. Ook in de veronderstelling dat als we dat op die manier doen, dat het dan ook het gaat werken. Dat we dan ook dingen kunnen maken met veel draagvlak. Dat hebben we van februari tot september gedaan voor Oud-Alblas West. In een zogenaamd open planproces. Ik realiseer me dat het bij de buren gaat over moderne vormen van ruimtelijke ordening. Ik weet niet precies waar het dan over gaat, maar misschien hebben wij dat al wel een beetje gedaan. Dat hoop ik dan in elk geval maar. Willem, wil jij een drukje? Heel goed. Ik begreep dat ik een uur had. We moeten kijken of we dat wel vol krijgen. Maar anders heeft u iets langer pauze. Dat vindt u vast niet zo'n heel groot probleem. Ik loop zo meteen heel snel met u dit programmaatje door. Namelijk even de uitleg van de stedenbouwkundige visie. En waarin ik achtereenvolgens het doel van het plan, het proces, even de uitgangspunten. En dan bestaat de visie eigenlijk uit enerzijds een raamwerk en anderzijds zogenaamde projectenveloppen. Nou, wat dat precies zijn, daar kom ik dan zo meteen vanzelf op. En tot slot heb ik het even met u over het vervolgproces en de planning. Dus dat komt achter elkaar langs. Ik heb de plannen samengemaakt met Willem van Valen, die de knopjes nu voor mij bedient. Namens de gemeente. En onder meer met Ruben Karelsen, die daarnaast zit, die van Tablis Wonen is. U ziet op dit plaatje, ziet u linksboven een luchtfotootje van de kern Oud-Alblas. En met de witte puntjes is ons plangebied Oud-Alblas West. En dat is eigenlijk het eerste stukje waar Oud-Alblas gebouwd werd buiten het lint aan de Alblas. Dus het eerste stukje uitbreiding, dat is eigenlijk het stukje wat nu ook aan herstructurering toe is. En op de kaart daarnaast ziet u eigenlijk... Nou, hoe het was, zou ik bijna willen zeggen. Want u ziet namelijk het elleboogje rechts onderin. Het haakje, dat is van het woonzorgcentrum, wat ondertussen is afgebroken. En waar natuurlijk plannen voor op de rit staan. Alle blokjes die oranje zijn, donker oranje, is het woonbezit van Tablis Wonen. Wat in dit kader, in dit plan voor herstructurering aan de orde kwam. Eentje verder, dan ziet u nogmaals hetzelfde kaartje en dan ziet u even onze uitgangspunten zoals wij gewerkt hebben. U ziet in het ene, in het grote blokje van het voormalig trefpunt, ongeveer in het midden, net iets boven de tekening, ik kan het beter aanwijzen. Maar u heeft al lang gezien met de rode lettertjes dat het trefpunt voor ons het uitgangspunt is dat dat afgebroken gaat worden. Daar gaan wij ook verder niet over. Dat laat ik verder aan andere slimme mensen. Verder zijn we ervan uitgegaan dat er dus een nieuw trefpunt komt. Daarvan hebben wij een plaatje, ik denk zelfs van uw eigen website gehaald, hoe dat eruit zou kunnen komen te zien. Ook voor ons was dat in het planproces een gegeven. En u ziet de woningen die op de plek van het voormalige woonzorgcentrum staan, waar de firma Blokland voornemens is woningen te gaan bouwen. En ik dacht zelfs dat een aantal woningen in de verkoop waren. Zeg ik dat goed? Ja, ik word ja geknikt. Die zijn al in de verkoop. Dus ook dat was voor ons een gegeven. Dan kom ik bij de volgende sheet. Wat wij gedaan hebben, eigenlijk de doel en de aanleiding voor de hele studie was dat de trefpuntlocatie vrij gaat komen. Dus daar kunnen we iets anders mee. Als we daar woningen gaan bouwen, kunnen we op een slimme manier het woningbezit van Tablis Wonen gaan vernieuwen door één voor één bloksgewijs dingen te gaan afbreken en dingen nieuw te gaan bouwen. Het doel van het proces wat wij dus van februari tot september gelopen hebben, was het maken van een stedenbouwkundige visie. En die stedenbouwkundige visie die moet eigenlijk vertellen hoe ziet die wijk er nou straks uit in de toekomst. Welke woningtypen staan zijn daar, hoe zien de straten eruit, hoe gaan we het parkeren oplossen, groen, spelen. Dat soort dingen zitten erin. En dat gaat er met name over de locaties van Tablizone. Tablizone heeft daar woningbezit. En anderzijds gaat het over de openbare ruimte, dat is uiteraard de afdeling van de gemeente. Wat we niet gedaan hebben is woningen ontwerpen. Dat is natuurlijk wellicht evident voor u. Maar we zijn natuurlijk nog niet zover dat we al woningen aan het ontwerpen zijn. En dat alles in samenspraak met bewoners. En dat ziet u ook op het plaatje daarnaast. Ik ga heel kort even in op het proces. Alvorens ik op de inhoud kom. Want we hebben een tweetal werkateliers gehad. Het eerste werkatelier was in februari. En het trefpunt, wat er nog altijd staat op dat moment. En dat was een hele leuke, voor mij nou een hele leuke avond, waar we gedachten, wat zijn nou de mooiste plekken van de wijk? Wat zijn uw ambities? Waar ziet u problemen? Wat is nou de oud-Alblasse stijl? Wat is nou de kwaliteit van die wijk? En wat zou uw wensbeeld zijn? Nou, dat zijn een aantal dingen. U ziet een paar plaatjes die we daar ter plekke met die mensen gemaakt hebben, waar mensen door middel van stickers ook voorkeuren konden aangeven. De tweede stap, en als je eentje doorklikt, dan zie je dat ook, is het atelier. Nee, ik moet het iets beter uitleggen. Op basis van het eerste atelier zijn eigenlijk de bouwstenen verkend. Daarmee willen we graag die nieuwe woonwijk maken. Of die woonwijk herstructureren. Dat noemen wij dan bouwstenen in ons jargon. Daar hebben we toen op dat moment drie varianten gemaakt. Die eigenlijk de bandbreedte weergeven. Nou, zo zou het kunnen. Zo zou die woonwijk er in de toekomst uit kunnen zien. Die varianten hebben we vervolgens gepresenteerd aan de bewoners. In mei was dat. En hebben we op een hele avond met die drie door ons voorgestelde varianten zijn aan stukken geknipt. En ook letterlijk aan stukken geknipt door de bewoners. En vervolgens op een voorkeursmanier aan elkaar geplakt. En u ziet daar op de beeldschermen de vier varianten die toen gemaakt zijn. Alleen het aardige was, toen we die vier varianten naast elkaar legden, dat er bleek dat er heel veel overeenkomsten waren tussen die vier varianten. En dat was voor ons zeg maar de basis om een zogenaamd voorkeursmodel te maken. Dan kom ik bij de laatste stap. Dat was in september. Toen we dus zeg maar aan de hand van de voorkeursvariant de stedenbouwkundige visie hebben gemaakt. En dat hebben we in september teruggekoppeld bij de bewoners. En nu zitten we nu bij het ene laatste bolletje op het scherm. Het informeren van de gemeenteraad, dat met u. En straks, naar ik verwacht, gaan we zaken uitvoeren. En blijven we de bewoners uiteraard informeren bij bloksgewijs de uitwerking van de plannen. Dat even over het proces, dat u weet wat er gebeurd is de afgelopen maanden.
Ik heb even een reden van, ja. Maar u gaat nu over naar de uitgangspunten. Ja. Zijn daar vragen over?
Enig moment geweest waarop dat er een woningbehoefteonderzoek is uitgevoerd?
Type woning. Ja, dat kan denk ik het beste Ruben vertellen. Ja, Ruben Karel Tablizone. Wij en Tablizone hebben recentelijk ons portefeuilleplan in 2012 opnieuw opgesteld. En daarin komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan de seniorenbevolking te gaan voorzien in woningen die passend zijn bij hun levensstijl. En dat daarin is in zowel de oude gemeente Graafstroom als in de huidige gemeente Molenwaard een tekort. Want daardoor stropt in de eensgezinswoning de doorstroming op. Want die mensen blijven voornamelijk zitten in de eensgezinswoning, halen de bed naar beneden en komen niet meer beschikbaar voor de mensen waar het eigenlijk een eensgezinswoning voor bedoeld is. Dus.
Okay. Nog meer vragen? Ja. Dank u wel. Ja, met name een vraag over de interactie met de bewoners. Uiteraard goed om de bewoners er meteen vanaf het eerste begin bij te betrekken. Dus daar complimenten voor. Ik hoor net inderdaad dat er een woningonderzoek is gedaan en dat eruit bij lijkt dat met name ook de senioren een bepaalde woningbehoeften hebben die daarin ingevuld moet worden. Ik zie op de fotootje alleen een beetje jongere mensen staan. Mijn vraag is in hoeverre heeft u het idee dat de mensen die zich actief daarin hebben geparticipeerd, in hoeverre heeft u het gevoel dat het representatief is geweest voor Oud-Alblas of heeft u daar ook groepen gemist?
Dat vind ik een gewetensvraag bijna die u nu stelt. Ik was verrast over de grote hoeveelheid mensen die daar waren. Waarbij ik dan concludeer dat het merendeel van de mensen die daar de belangstelling voor had. Ja, ik heb het gevoel dat toch zeker de helft van de wijkbewoners geparticipeerd heeft in dat traject. En dus dan ja, ga ik ervan uit dat het representatief is. Maar ik kan dat niet met data staven. Nee. De laatste avond die ik noemde in september, daar was ook nadrukkelijk heel Oud-Alblas uitgenodigd. En ook daar was een wat andere vertegenwoordiging. En veel mensen die de avonden gevolgd hadden en denk ik gebriefd zijn van dit was de uitkomst, die waren daar op dat moment niet. Ja, ik ga nog heel veel vertellen hoor, maar u mag al allerlei vragen stellen.
Het is goed om het even in de brokjes op te dienen.
Ja, gaat uw gang.
Ik ben op die avond geweest in september. Ik ben bij wat mensen langs gegaan in de pauze. En ik maak me sterk dat er nogal wat sepsis heerste. Mensen die uit hun woning moeten als het wijkje wordt afgebroken of gedeeltelijk, daar tegenop zien en niet het gevoel hebben dat ze straks in een huis komen dat voor hen betaalbaar is. Heb je die geluiden ook gehoord?
Ik denk dat dat een vraag is die ik weer beter bij Ruben neer kan leggen. Want Ruben gaat als woningbouwvereniging, denk ik, kan daar beter iets over zeggen.
Hij staat aan. Nee, uiteraard is dat voor heel veel mensen natuurlijk heel lastig. Hè, want je praat gewoon, je bent aan het tekenen en vrijelijk en je schreef zomaar een woning weg eventjes. En we zetten daar wat nieuws neer. En uiteraard het sentiment daarover heel begrijpelijk. Wij als Fabizonen staan voor betaalbare woningen en onze doelgroep staat steeds meer onder druk door de huidige plannen. Dus voor ons is betaalbaarheid van die doelgroep erg belangrijk. Dus wij houden daar zeker rekening mee. We hebben voor onze mensen die daar weggaan, is er een sociaal plan. Wordt erop gesteld. Die mensen worden één op één benaderd door onze woonconsulenten. Wat hun woonwensen zijn ten aanzien van eventuele nieuwe locaties. Kan ook gewoon andere plek zijn in het dorp of in de kern. Ten tweede is het zo dat ze hun financiële situatie in wordt geschat, wat ze kunnen dragen. En daar ook heel erg rekening mee wordt gehouden in de nieuwe plannen. Betaalbaarheid is gewoon, we hebben gewoon een doelgroep, een primaire doelgroep, tot en met tegenwoordig een inkomensgrens van €400.000. Ja, en daar hangt ook gewoon een woonlast aan. Ja, goed, en daar hebben wij als Fabio natuurlijk zeker rekening mee gehouden, zeker met de huidige ontwikkeling in de markt. Dus dat zijn we ons zeker van bewust.
Dat klinkt heel goed, maar een bepaalde persoon zegt, ze krijgen mij er niet uit, ik ga gewoon niet meewerken. En dan kun je dat wijkje, of dat rijtje, kun je dat dan afbreken? Hoe gaan jullie dat dan doen?
Nou ja, wat ik al zeg, we gaan gewoon één op één met die mensen in gesprek, om die angst en die vrees die de heerst gewoon proberen weg te nemen. Het is al in Nederland geregeld dat we 70% van een straat of van een blok de handtekening nodig hebben om daar plannen te mogen kunnen ontwikkelen. Maar goed, liefst willen we dat sentiment van die mensen, ook die 30% gewoon graag meenemen en laten zien dat het echt een meerwaarde is. We merken dat bij andere ontwikkelingen ook die instinctrechten uitvoeren, dat mensen eerst sceptisch zijn. Maar als je ze gewoon meeneemt in het proces en begeleidt, en dat doen we heel zorgvuldig met onze woonconsulenten, dat erg helpt. Omdat in ieder geval dat gevoel van angst, hè, dat is logisch, weg te nemen.
Oké, okay. Ik stel voor
dat... Dan hoop ik dat u iedereen meekrijgt.
Ja. Ja. Ik stel dan voor dat we verder gaan met de presentatie. Ja, ja. Even de microfoon.
Kennend wordt gesuggereerd dat wij nog kunnen kiezen. En komt u daar nog zometeen op uit dat wij met elkaar ergens voor kunnen kiezen? Dus uit verschillende scenario's, of staat alles al vast?
Ja, nee. Ja, ik ben volgens mij niet degene die dingen vast mag stellen. Maar ik ga u niet drie scenario's laten zien waarvan ik u ga voorleggen of u A, B of C wil kiezen. Nee, er is een voorkeursvariant uitgekomen.
In de oplegnotitie dat er mogelijkheden zijn om keuzes te bepalen. En ik vraag me als rol, als volksvertegenwoordiger af, wat kunnen wij dan kiezen? En of is er een vastomlijnd plan en gaat u gewoon al medio dit jaar starten?
Misschien is het goed dat de wethouder daar ook even op ingaat.
U wijst op een stuk in...
Is er nog iets te kiezen als het over drie scenario's gaat?
Nee, dit is eigenlijk een scenario wat tot stand is gekomen met de bevolking, met de participatie. Zowel ambtelijk van onze kant ook, zowel met de tradities wonen. Dus het is niet zo dat we hier scenario's gaan neerleggen.
Het doel is alleen maar informatie.
Doel is, ja, dit is informatie. En dan kunt u straks stedenbouwkundige visie vaststellen. Dus dat wordt dus later
aangeboden. Een bestemmingsplan.
Ja. Oké.
Okay. Ja?
Gaat u verder?
Ja, dat ga ik. Ja, hij doet het weer. Helemaal goed. Ik ga even met u de inhoud in. En dat doe ik in een aantal stapjes. U krijgt als eerste een reeksje van uitgangspunten die ik u presenteer. Die uitgangspunten die komen voor een deel uit de bewonersavond. En u zult zien dat er straks ook een dia komt waar de uitgangspunten van de gemeente en van Tablisch Wonen op staan. De dia die nu voor staat, het is allemaal natuurlijk een samenvatting. Want er ligt gewoon een boekwerkje waar nog veel meer in staat. Is een samenvatting van wat er uit de eerste bewonersavond is gekomen. De belangrijkste kwaliteiten die we van de bewoners toen meegekregen hebben was de ligging aan en het zicht op die polder. Dat is echt een enorme kwaliteit en dat kan ik me goed voorstellen. Want het is fantastisch om aan die rand natuurlijk over de polder heen te kijken. En ook met name het dorpse karakter, het idee, wij kennen elkaar allemaal. Dit is echt een dorp, we willen vooral geen Rotterdam. Dat werd vrij snel geroepen op de eerste avond. Geen hoogbouw. Dat kwam daar naar voren. Problemen die natuurlijk genoemd worden, want als er kwaliteiten zijn, zijn er immers ook problemen, was met name de belangrijkste probleem wat er veel mensen genoemd was, parkeeroverlast. Er zijn tekort aan parkeerplaatsen en er is overlast van parkerende bezoekers onder meer van het trefpunt. En het trefpunt bezorgt sowieso her en der wel wat overlast. Gelukkig kunnen we ook bij ambities komen, hè. Dat is altijd belangrijk om te weten, wat willen mensen graag? Nou, ik noemde het net al, geen Rotterdam, dat heeft iemand echt geroepen, dat staat ook op een van die tekeningen van die eerste avond. Dus laagbouw, nou, dat ligt natuurlijk ook vreselijk voor de hand. Ik geloof dat niet iemand snel een enorme flat in Oud-Albers-West gaat bouwen. En daar blijkt gewoon al helemaal niet volgens mij. Dus laagbouw uiteraard is de ambitie. Meer groen, daar hebben we ook nadrukkelijk gehoor aan gegeven, zult u straks zien. En meer ruimte om te spelen. Dus dat zijn een aantal uitgangspunten die uit de eerste bewonersavond komen. Eerste bewonersavond, dat noemde ik al even, hebben we het ook over de oud-Alblasser stijl gehad. We hebben gekeken in het dorp van, goh, wat kenmerkt nou deze woonwijk? En dan kom je op een heel rijtje dingen en we hebben dat met de bewoners ook besproken. En dan kom je op zaken van, uiteraard, die Alblas, en dat is natuurlijk een belangrijke leidraad. U ziet het een beetje in die tekeningetjes. Er staan eigenlijk volwassen, mooie grote bomen. Parkeren zit vaak achter hagen, een groene oever. U zit rechtsonder zo'n metselverband, wat heel kenmerkend is voor die woonwijk, ook voor die stijlperiode, dat er geen recht toe recht aan metselwerk zit, maar echt net even een aantal details. Dat zijn dingen die we zeg maar de oud-Alblasser stijl genoemd hebben, die we meegenomen hebben in de plannen. De volgende, Willem. Het zijn een aantal ruimtelijke wensen, hebben wij dat genoemd. Op een gegeven moment hebben we die eerste avond ook een aantal foto's laten zien en gevraagd, wat zou je nou graag willen? Nou, dan kom je op dingen, je ziet ze daar opgesomd, als ruime voortuinen, de wisselende gevellijnen. Hè, dat is een manier om dingen drops te maken. Het moet geen Leidse Rijn worden, zeg ik altijd, waar rijen achter elkaar dezelfde woningen staan. Daar moet wat speelsheid in zitten. Dat komt ook door een veranderende daklijn en dat soort zaken. Spelen komt hier weer terug, zitelementen in de wijk. Nou, een aantal dingen die daar bij ruimtelijke wensen zitten. Het volgende sheetje zijn eigenlijk de uitgangspunten die we specifiek van de gemeente Molenwaard en van Tablisch Wonen hebben meegekregen. En daar zit uiteraard overlap in. De gemeente zegt nadrukkelijk, we willen die dorpse sfeer behouden. We willen een kwaliteitsimpuls aan die wijk geven, zowel in de openbare ruimte als Tablisch natuurlijk met name in woningbouw. We zoeken, daar had Ruben het net al even over, doorstroming in de woningmarkt. De vraag van middeninkomens is ook nadrukkelijk meegegeven als een woningvraag die we hier zouden moeten accommoderen. De huidige hoofdwegenstructuur is met name een financiële kwestie. Als je die laat liggen, dat is natuurlijk een stuk goedkoper dan als je alle wegen 5 meter opzij legt. Want dan moet je ook alle ondergrondse infrastructuur gaan verleggen. Dus het behoud van de hoofdwegenstructuur was daarom een uitgangspunt om dat mee te nemen. Dat hebben we ook gedaan, zult u zo zien. Nou, zo komen nog een aantal dingen staan daar, hè. Voldoende speelruimte, duurzame groenstructuur, voldoende parkeerplekken, ook door de bewoners nadrukkelijk genoemd. En de laatste twee punten die met name bij Tablisch vandaan komen, is de bouw van nieuwe woningen. Het renoveren van al die woningen was nadrukkelijk aan het begin van het planproces geen optie. De woningen zijn te oud, ze zijn te versleten en we kunnen niet alle woningen renoveren. Er is wel over nagedacht durende planproces, zou je een aantal woningen kunnen renoveren? Maar het is maar zeer de vraag of je dat duurzaam kan doen. Dat was het rijtje uitgangspunten. Vervolgens zijn we in die tweede bewonersavond met name, wat ik net vertelde, aan de hand van de modellen die wij getekend hadden, hebben de bewoners met elkaar eigenlijk letterlijk uit die tekeningen dingen geknipt. Dit vind ik een goed stukje,
Van dat model vind ik dat een goed stukje. En op deze manier wil ik dat aan elkaar zetten. Dan kom ik tot een soort voorkeursalternatief, zoals wij dat noemen. U ziet hier nog een keer afgebeeld. Aan de hand van die vier tekeningen hebben wij samen met de gemeente en de Tbilisi Wonen gekeken van hoe kunnen we daar een voorkeursvariant van maken. En die bouw ik nu eigenlijk stap voor stap met u op. Als je hem stap voor stap ziet u hem ontstaan. In eerste instantie ga ik in op het raamwerk. Dus het raamwerk is eigenlijk de openbare ruimtes. Het kader waarbinnen straks een aantal woonvelden, woonenveloppen, overblijven, bouwenveloppen, die je op verschillende manieren in zou kunnen vullen. En waar we een aantal randvoorwaarden aan meegegeven hebben. Dus zo bouw ik dit langzaam op. Dit eerste diaatje is de centrale groene ruimte. Er zit nu een klein buurtparkje in de woonwijk. Dat vergroten we ongeveer, dat wordt ongeveer drie keer zo groot. Ik had zelfs de maat ergens opgeschreven. Dat komt straks nog even. Dus die vraag naar meer groen is nadrukkelijk geaccommodeerd. Centraal in de wijk, waardoor ook eigenlijk heel veel woningen op dat groen uitkijken en van dat groen kunnen genieten. Hoe dat er straks uitziet, daar kom ik straks even op terug. Hier ziet u vervolgens de oriëntatie op het bodlandschap. Hoe kunnen we dat water ook verbreden? Een nadrukkelijke vraag van God, die alblas die is een belangrijke basis van het alblas. Hoe kunnen we dat water terugbrengen? Er zit nu echt een rotslootje langs de wijk. Dat is in de plannen is dat nadrukkelijk verbreed tot een serieuze vaart. Waardoor we echt aan het water kunnen wonen. En daarmee is de overgang naar het landschap heeft nadrukkelijk een stukje kwaliteit gekregen. En u ziet die groene pijlen. We hebben ook gezocht hoe zorg je nou dat er een aantal zichtlijnen zijn op het landschap. Vervolgens komt daarbij de verbindingen met dat landschap. We hebben gekeken van hoe kunnen we nu vanuit die wijk ook zorgen, met name aan de noordkant ziet u die lange bruine pijl, zorgen dat je eigenlijk vanuit die hele wijk dat landschap in kunt wandelen. Daar komen ook een aantal extra bruggetjes worden daarvoor gemaakt. Dus we gaan drie bruggetjes maken die vervolgens over het water heen de relatie met dat landschap leggen. En op die manier ontstaat er niet alleen voor Oud-Alblas West, maar eigenlijk voor heel Oud-Alblas een aantal ommetjes die je kunt lopen over de rand van het dorp, tussen het dorpshart en het landschap. Ik hoef maar één keer te kijken en gelijk komt de volgende dia. Het gaat geweldig. Uiteraard, infrastructuur blijft natuurlijk altijd een belangrijk punt. Hè. De hoofdwegenstructuur, dat noemde ik al, dat is blijven liggen. Maar veel belangrijker is dat er gekeken is hoe kunnen we ook de verkeersveiligheid vergroten. Dat betekent dat we her en der de straten verbreden, zodat je daar een makkelijke draai. Aantal straten zijn gewoon heel smal. Dat is in die tijd gewoon, ja, toen was dat breed genoeg. En toen waren het ook parkeerplaatsen genoeg. Ondertussen hebben we natuurlijk andere auto's en we hebben allemaal 1,85 auto per huishouden. Volgens de, ja dat schijnt, dat is uitgerekend. Dus daar moeten we ook parkeerplaatsen voor hebben. Maar nadrukkelijk ook je verkeersveiligheid is straks een punt wat we in de uitwerking van de openbare ruimte mee moeten nemen. Hoe kunnen we zorgen voor voldoende verkeersdrempels, hoe kunnen we zorgen voor oversteekplaatsen, zodat ook mensen veilig en goed in dat centrale buurtpark kunnen komen. En ook tijdens de laatste avond in september zijn er een aantal mensen die daar ook nadrukkelijk om gevraagd hebben, ook als het geen renovatie is van mijn woning, zou ik toch wel heel erg op prijs stellen als u zorgt dat ik een stukje trottoir of een overgang naar dat buurtpark kan hebben. Tot slot het parkeren. Het parkeren wat ik u net zei, 1,85 is de norm die u als gemeente aanhoudt en daar hebben we ook netjes op doorgerekend. Dus alle nieuwe woningen hebben die norm van 1,85. En ook voor het nieuwe trefpunt is volgens de normen een serie parkeerplaatsen geaccommodeerd. Wat veel relevanter is, vind ik in elk geval, om ook te kijken van hoe kunnen we dat parkeren zo inpassen dat het ruimtelijk een mooi beeld oplevert. Dus we hebben geprobeerd een soort parkeerkoffers te maken. Dus niet eindeloze rijen parkeren, maar blokjes van parkeren. Als er ruimte is, proberen we daar ook in het plan steeds een haag omheen te zetten, om ze op die manier ook uit het zicht te houden. Op een enkele plek is nog langs parkeren in het plan. Dat is eigenlijk het langs parkeren wat er nu in zit en waar het niet mogelijk is om dwars parkeren te maken. Ik neem aan maar dat u dat soort termen, dat u weet wat ik dan bedoel. Ja, ik zie iedereen knikken. Dat is fijn. Want door op meer plekken haaks te gaan parkeren, dat is nodig om de parkeernorm te halen. Nou, als je dan alle laagjes op elkaar stapelt die u nu achter elkaar langs heeft zien komen, dan ontstaat eigenlijk dit beeld. En dat noemen wij dan het stedenbouwkundig raamwerk, waar vervolgens de projectenveloppen of de woonenveloppen eigenlijk invallen. Klik er maar door, Willem. Dat ziet u namelijk hier. A1, A2, B, C en D. Dus eigenlijk 5 projectenveloppen. En een projectenvelop is eigenlijk, dat kunt u het beste definiëren als een soort deelgebied waarin straks nieuwbouw plaats gaat vinden. En per projectenvelop hebben we, en dat staat in het boekwerkje wat we gemaakt hebben, vrij uitgebreid beschreven, hebben we de stedenbouwkundige randvoorwaarden neergelegd waarbinnen dat moet gebeuren om te zorgen dat het een ruimtelijke eenheid wordt. Dat past bij het dorp, bij het dorpse karakter en alle uitgangspunten die ik u net heb genoemd. Dus eigenlijk de stedenbouwkundige visie is dus het raamwerk en die projectenveloppen samen. En die gaan met elkaar zorgen dat er straks een fantastisch nieuw Oud-Almas West ontstaat. Ik loop even met u. Ik kom nog heel even terug op die projectenveloppen.
Natuurlijk. Het gebiedje tussen D en C.
D en C, ja.
Ja, wanneer zit dat gebied tussen dat niet gekleurd is?
Klopt.
Is dat dezelfde oude wijk en dezelfde soort woningen? Waarom waren die er buiten?
Ik dacht dat dat allemaal bezit was. Dat is niet van Tablizone, dacht ik toch, Ruben?
Het is niet allemaal bezit van Tablizone. Het is particulier bezit. Bij een rijtje ook net tegenover C, zomaar zeggen. Daarin zit wel eigendom van Tablizone wonen. Maar is nog van die hoedanige kwaliteit dat dat niet is meegenomen in de projectenvelop. Voornamelijk A1 en A2 waar ons bezit zit. Daarin moet ik wel even een kleine opmerking geven dat er nog 3 eigenaren in dat bezit zitten. In de A1 zitten 2 eigenaren en in het deeltje van A2 zit nog 1 eigenaar. Daarin zijn we mee in gesprek met die mensen om daar te kijken of we daar uit kunnen komen om hun huis te kopen en dan die ontwikkeling mogelijk te maken. Wat ik wil meegeven dat er positieve gesprekken zijn en nog heel open en goed verloopt. Maar dat tussengebied is dus 1 eigenaar en 2 en een klein deeltje van het Tablizone wat nog voldoende kwaliteit heeft om gewoon nog door te exploiteren.
Dus het is niet meegenomen omdat het te duur werd? Want als je zegt de reconstructie van die wijk, dan zou je zeggen heel dat grijze gebied.
Nou, laat ik maar zeggen, ik praat even voor het deel van Tabis wonen. Is daar geen noodzaak of nut voor geweest om dat deel? En dat praat ik even dat rijtje wat tegenover C staat eigenlijk, aan de noordkant gericht dan, om even zo te zeggen. Dat heeft voor ons geen aanleiding om dat mee te gaan nemen in ieder geval, nee.
Worden die bewoners er wel bij betrokken? Want die voelen die plannen en
ja,
de uitvoering wel
degelijk. Jan Maurits al zei, we hebben de wijk uitgenodigd. En wat u hier helemaal grijs ziet gekleurd. Dus alle woningen die ingekleurd zijn voor alle avonden zijn ze uitgenodigd. En hebben allemaal de mogelijkheden gehad om mee te participeren, mee te denken. Nou goed, uw mederaad zit vroeg al naar de doorsnee van de avonden. Mijn beleving was dat een redelijk goede doorsnee van de qua leeftijd en qua opkomst. Dus die mensen hebben allemaal brieven gekregen en uitgenodigd. En wij waren ook zeer tevreden over de opkomst en zeker de participatie van de mensen. Het was erg fijn om en erg leuk om te zien. Ja, dan ga ik verder, want dan zijn we ook zo meteen klaar en dan komen er vast nog veel meer moeilijke vragen. Voor de projectenvelop, wat ik net even vertelde, geldt eigenlijk voor vrijwel alle enveloppen dezelfde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het staat in ons boekwerkje heel precies gespecificeerd, maar in grote lijnen geldt eigenlijk voor alle plekken dat het gaat over dorpswonen. Maximaal 2 lagen, overal een schuine kap op. Het zijn steeds kleine rijtjes van maximaal 6 wonen, dus niet dat die lange rijen, wat ik net Leidse Rij noemde. Er is veel vraag naar voor- en achtertuinen, is bijna in elke project envelop is dat gedaan. Het woningbouwprogramma is dus een soort mix van koop- en huurwoningen. Ook daar, dat moet nader gespecificeerd worden in de uitwerking welke woningen dan verkocht gaan worden. En die doelgroepen, daar hebben we het al eventjes over gehad. En er is ook in de plannen de mogelijkheid om op een gegeven moment een van de locaties collectief, als collectief particulier opdrachtgeverschap te gaan bouwen. De vraag is of daar belangstelling voor was. We hebben niet het gevoel dat er nou heel veel mensen zeiden van nou, we staan in de rij om dat met z'n allen te gaan doen. Maar we hebben dat wel nadrukkelijk in de plannen opengehouden dat zou kunnen. Het laatste stukje beeldkwaliteit gaat over aansluiten bij de rest van de wijk. Dat ligt voor de hand, hè. Kleur- en materiaalgebruik. Wat we heel belangrijk vinden is dat we zoeken, en dat is ook om die dorpse uitstraling te krijgen, dat met name hoekwoningen steeds een verbijzondering zijn van een rijtje. En uiteraard dat we zoeken naar hoe kunnen we die auto-aflasse stijl, wat ik in het begin noemde, hoe kunnen we die terug laten komen in de woonwijk. Nou, dan komt het vervolgens, als je een klik op de computer geeft, Willem, is dit de stedenbouwkundige visie, de plankaart die we gemaakt hebben. En ziet u ook 2 3D-perspectiefjes die even laten zien hoe dat eruit zou kunnen zien schetsmatig. Ik loop even met u heel kort de, en dan ben ik ook zo'n beetje klaar, alle projectenvelopjes even langs. Dit is de zogenaamde projectenvelop A, die dus aan het water zit. Waar dus vrijwel al het bezit van Tabis Wonen ook zit. We gaan daar in ons voorstel 3 rijtjes van 6 woningen bouwen. In het noorden ligt hij vrijwel op de locatie waar nu ook de woningen staan. Maar in het zuiden, die 2 rijtjes, die zijn nadrukkelijk gedraaid om dat enerzijds het park mogelijk te maken en anderzijds dat uitzicht en dat wonen aan dat water en dat uitzicht op die polder, om dat dus te benutten. Die woningen die wonen dus, die staan dus eigenlijk aan een soort woonpad. Die staan dus niet direct aan een weg, maar aan een woonpad wat tussen de woningen en het buurtpark ligt. En je zou kunnen zeggen, ze hebben geen voortuin, maar dat park waar ze aan wonen, het buurtpark, is een soort gemeenschappelijke voortuin. Tijdens de bewonersavond werd wel gezegd, de laatste bewonersavond, goh, er is toch wel behoefte aan een metertje voortuin. Dat zou toch fijn zijn als er een klein stukje voortuin zit. Nou, die dingen zijn in principe in de uitwerking nog steeds mogelijk. Deze mensen hebben wat dat betreft een bijzondere mogelijkheid om te parkeren. Want ze kunnen enerzijds gewoon parkeren in die 2 parkeerkoffers die aan het buurtparkje zitten. Maar ze kunnen ook gebruik maken van het parkeren wat aan de Bentweg zit. Dus eigenlijk het achterrommetje wat daar zit. Ook die parkeerplaatsen worden nadrukkelijk voor deze woningen ingezet. En u ziet dat de woningen die niet op de hoeken zitten, die krijgen met z'n 2 een heel klein smal bruggetje. Dat is in elk geval het idee nu. Zodat ze op die manier een achterrom hebben om bij hun woning te komen. En dan ga ik naar project envelop B. Kijk, hij staat er al. Heel goed. Dat is het project envelop die op de voormalige brandweerlocatie staat. En de parkeerplaats die daar staat. Eigenlijk is dat natuurlijk een hele bijzondere locatie. Omdat echt de punt van Oud-Alblast zit. We hebben op een gegeven moment ook wel eens gedacht, je zou daar diverse dingen kunnen. Nu staat er in het voorkeursalternatief om daar eigenlijk gewoon een simpel rijtje van 4 woningen te maken. Ook daar de hoek weer te ver bijzonder, zoals ik eerder heb gezegd. Ook deze woningen liggen dus eigenlijk aan een woonpad, omdat je op de kop dus de parkeerplaatsen hebt. Ze liggen aan een woonpad aan het water. En er is een klein bruggetje wat alleen maar voor wandelaars geschikt is en wellicht ook voor een fiets om bij het trefpunt te komen. De idee is dat deze woningen lager zijn dan de andere woningen. Ze zouden niet hoger moeten zijn dan de woning die daarachter staat, het voormalige schoolgebouw. U had heel veel lokale kennis, dus dan weet u vast allemaal dat dat witte gebouw een voormalig schoolgebouw is, waar nu 2 woningen in gemaakt zijn. Dat heeft een nokhoogte van 8 meter. En ook dat hebben we als maximale nokhoogte hier opgegeven. En we zouden bij voorkeur dit blokje in 1 laag met een kap willen ontwikkelen. Ja, dat is B. En dan gaan we naar C. C is een beetje een bijzonder blokje. Want het blokje C is een blokje waar enerzijds een serie woningen staan, waarvan het tabliet zegt, die zijn eigenlijk goed genoeg om gewoon te laten staan. En daar zit ook particulier bezit in. Ik geloof dat, als ik het goed zeg, Ruben, 2 van jullie zijn en 3 particulier bezit is. Dus daarvan is in het proces gezegd, laten we die woning gewoon laten staan. En wellicht op termijn ook die 2 woningen van Tabis nog verkopen. Maar het kopblokje, het meest wat eigenlijk op de locatie ligt waar vroeger uw woonzorgcentrum stond, is al bestemd voor woningbouw door Blokland Wonen. En ook die procedure is al gelopen. Dus in wezen is daar een bouwtitel om daar 5 beneden bovenwoningen te bouwen. Echter, we hebben deze locatie toch meegenomen in de planvorming, omdat natuurlijk we het over de hele wijk wilden hebben. En daar kwam eigenlijk een andere voorkeur uit, omdat natuurlijk ook de context nu veranderd is. Nu ligt deze locatie opeens aan een buurtpark en zou het voor de hand liggen om te overwegen dat blokje te draaien en eerder te denken aan 3 grondgebonden woningen dan 5 beneden bovenwoningen. Maar nogmaals, dit is bestemd. De procedure is gelopen, dus die 5 beneden bovenwoningen mogen gewoon gebouwd worden. Alleen het voorkeur van het atelier was, het voorkeur van de bewoners was, om toch naar deze variant nog eens te overwegen. En wat daar precies de status van is, daar durf ik daar niet zoveel over te zeggen. Dan moet ik naar Willem kijken.
Zoals je het zegt.
Oh. Nou, heb ik het goed gezegd?
De ontwikkeling is nog niet ter hand genomen, dus er ligt alleen een vergunning, maar gelet op de huidige marktsituatie heeft Blokland die zet al zijn acties op de verkoop van die 2 onder 1 kap woningen.
Ja.
En dit is wat hun betreft ook wat later in de tijd geschoven.
Dus waar nu dus de woning eigenlijk in de straat staat, zouden we hem graag een kwartslag draaien. U ziet dat in dat kleine plaatje waar het oranje blokje in zit. En daaronder staat de vergunde situatie. We zouden hem graag een kwartslag draaien. We zouden er graag 3 grondgebonden woningen van maken. En daarmee komt hij ook in lijn te staan eigenlijk met de woningen die al aan het park staan. Waardoor een soort eenduidige rij daar ontstaat. Ik geloof niet dat dat aan mij is om met meneer Blokland te overleggen, maar dat dat voor Tablies wonen en de gemeente is.
Ja. Nou ja, de reden waarom, vroeg waarom dat rijtje van de noordzijde niet is meegenomen en de onderkant wel, is dat dat blokje dus van Blokland, die 5 beneden bovenwoningen, zat Blokland ook gewoon mee in zijn maag. Past dat wel, het lukt niet, komt niet los. Dus daar hebben we toegekeken, kunnen we daar misschien niet die gezamenlijke ontwikkeling doen, hè? Van wij hebben daar nog wat bezit. Kijken met die eigenaren, maar ja goed, we kwamen daar gewoon niet uit. Ook financieel was dat zeker een argument om daar niet verder in te gaan. Dus laat dat even duidelijk zijn. We hebben dat met Blokland ook benoemd en ook aangegeven, de marktkennende en de ateliers afwegend hebben we dat ook teruggekoppeld. Alleen wat Jan Maurits zegt, het is een gegeven situatie, het is bestemd en vergund. Meer dan het benoemen en het meegeven aan de firma Blokland kunnen wij op dat moment ook niet. Maar we hebben het wel doorgegeven in ieder geval.
Oké.
Zoals blijkt ben ik wel met Jan Maurits eens dat het de voorkeursvariant zoals wij die voor ogen hebben zou beter passen. Ontzieren is misschien een groot woord, maar mooi is anders.
Als u mij stedenbouwkundige voorkeur vraagt, vind ik het blokje veel te fors. Maar goed, dat zeg ik dan zonder enige rugdekking van de gemeente en van Tablies. Maar mijn stedenbouwkundige gevoel zegt, dit is gewoon een te zwaar en te groot blok. Wat eigenlijk niet op deze manier daar vergund had moeten worden. Maar goed,
dat is uw persoonlijke opvatting.
Ja. Precies, dat zeg ik dus ook. En met zonder enige rugdekking zeg ik dat hier. Project D, we gaan naar de laatste project, envelop D. Dat is dus de locatie waar op dit moment het trefpunt staat. Doordat we daar natuurlijk wat ruimte hebben, kunnen we ook, en dat ziet u misschien ook in het plaatje, ook het parkeeraantal daar behoorlijk opschroeven. Dat is fijn, want dat is nodig in de wijk. Eigenlijk worden het twee serie rijen woningen van 5 en 6 woningen, 2 lagen, 1 schuine kap. Eigenlijk dingen die u daar wellicht ook verwacht. Wat goed is natuurlijk, dat we hier ook doordat we wat ruimte hebben, het voetpad door kunnen trekken. Wat u toen straks met die bruine kriebel zag. Door de wijk heen lopen, kun je op die manier zorgen dat die verbinding naar het landschap gemaakt wordt. Dus daar vraag ik me af van welke ik nou zou aanwijzen. Hier is het heel belangrijk voor de stedenbouwkundige structuur dat we proberen ook de koppen van die 2 woningen, dat we die ook op een goede manier ontwikkelen. Nou, met een erker of misschien zelfs met een voordeur. Dat zou heel goed zijn om te zorgen dat geen dode kopgevels worden, zoals wij dat stedenbouwkundig noemen. Maar dat is alleen maar steentjes, maar dat er echt even daar wat gebeurt. Dan kom ik tot slot bij de laatste, dat hebben we er ook maar een projectenvelop genoemd, of een bouwenvelop, dat is het park. Het parkje is 18 meter, ongeveer 18 meter bij 85 meter groot. En dat levert natuurlijk heel veel kansen op, als we straks aan het herstructureren zijn, om daar ook een hele mooie plek van te maken. Het is ook zo groot dat je een aantal functies kunt combineren. Je zou daar zowel verschillende leeftijdscategorieën kunnen laten spelen. Je kunt er op een andere plek rustig zitten. Er zijn heel veel dingen mogelijk. Wat we nou heel graag zouden willen, en dat is op het volgende plaatje te zien, is dat we graag ook dit met de Willem, kun je een tik op de ding geven? Ja, heel goed. Dat we met de buurtbewoners ook dit parkje straks aan gaan pakken. Enerzijds om na te denken, wat zou u daar willen? Wat is nu de vraag van de buurt? U ziet daar rechts een geel, een blauw en een groen kadertje. Want we hebben alleen maar even een drietal ideeën geschetst. Omdat wij denken dat het heel verstandig is om straks met de buurtbewoners dat te adresseren. Bovendien ziet u het ideetje van je zou een park kunnen maken. Dat refereert aan het landschap van de Alblas. Dus dat refereert met speeldingen aan water en spelen met water en bootjes. Je kan ook nadenken aan, dat ziet u in het groene kadertje, aan echt een polderpark. Iets wat refereert aan een moestuin, wat knotwilgen heeft en dergelijke. En nou, een derde ideetje, en het zijn echt maar drie ideeën om even een gevoel te geven wat zou daar kunnen, is dat je er natuurlijk een natuurspeeltuin van zou kunnen maken, waar je niet de standaard wipkip inzet, maar juist elementen die refereren aan natuur. Heel nadrukkelijk willen we dat dus in een vervolgstadium met de buurtbewoners ontwikkelen. Nou, hier ziet u even de beide plaatjes naast elkaar, dus links de bestaande situatie en rechts het toekomstbeeld wat we zouden willen gaan maken.
Voorzitter, mag ik hier een vraag over stellen over het bestaande en toekomstbeeld?
Ja, dat mag.
En met name even de aantallen. Want ik weet niet of al exacte aantallen bekend zijn. En misschien moet ik daar ook voor bij Tabis zijn. Maar hoeveel woningen gaan er nu verdwijnen? Hoeveel komen er terug? Dus per saldo straks. Komen er meer of minder woningen?
Tabis.
Ja, door de gelukkige omstandigheden dat het trefpunt leeg komt, komen er dus meer woningen terug. Dus, en dat bood ook de aanleiding voor ons als Tabis om met de gemeente in gesprek te raken. Om juist de trefpuntlocatie te gebruiken als eerste plek om te ontwikkelen. Zodat je daar je wisselwoningvoorraad kan maken. En de mensen die dus in de andere kant wonen in de A1 locatie en de A2 locatie kan uitverhuizen tijdelijk of alvast. En zo kan roleren. Want ja, je hebt wisselwoningen nodig om je opgave te kunnen realiseren. En dat is je mutatiegraad in oud al was laag. Dus dat is dus een wordt een lastige opgave als het treft een locatie wat onder druk komt te staan qua tijd en planning. Dus wij zijn heel erg gebaat bij het feit dat de treft een locatie leeg komt. En de aantallen dus, in die zin om de eerste vraag antwoord te geven, wordt meer.
Oké. Okay. Er volgt nog één diaatje die even laat zien in welke fasering dan we op dit moment denken dat het gaat plaatsvinden. We zijn, en dan kijk ik ook scheef ook naar de overkant van de tafel, bezig met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure. De samenwerkingsovereenkomst is in de maak, dacht ik. Ja, en er wordt geknikt door de heer, heel goed. Wat vervolgens daar overgaat in omgevingsvergunningen. Nou, u kent die hele EO-procedures wellicht. In december 2014... daaromtrent is de vaststelling van het bestemmingsplan te verwachten. En dan is natuurlijk het spannend wanneer de trefpuntlocatie dan daadwerkelijk beschikbaar komt. Op het moment dat wij het rapportje maakten was er sprake van, en ik weet niet of dat de waarheid is op dit moment, dat het nieuwe trefpunt in het eerste kwartaal van 2015 opgeleverd zou kunnen worden. Waarmee je dan ook met de start van de sloop van het huidige trefpunt zou kunnen beginnen. Waardoor je in 2016 vervolgens de oplevering van de eerste nieuwbouwwoningen op die trefpuntlocatie zou kunnen realiseren. En met het opleveren van de eerste nieuwbouwwoning op die locatie kun je vervolgens de eerste woningen van het blokje A gaan slopen. En zo langzaam zeker kan er stuivertje gewisseld worden totdat je richting 2018 wellicht de laatste woningen herstructureert en ook de laatste stukjes openbaar ruimte doet.
Rastravers.
Ja, ik heb een vraag. Ik weet niet of ik die moet stellen. Ik denk aan de wethouder die er niet is. Maar hoe reëel is die aanname van... hier in het overzichtje staat nog 2014 december oplevering nieuw trefpunt. Dus dat is eind dit jaar. U zegt nu 2015. Hoe reëel is die aanname?
Ja, u zei al, de wethouder is niet aanwezig... Ik wilde wel even voor mijn rekening nemen. Dit is gebaseerd op de situatie zoals die nu aanwezig is. Hè. Er is natuurlijk de plannen rondom het dorpshuis vergen gewoon meer tijd dan we aanvankelijk hadden verwacht. Omdat er nog steeds een discussie gaande is rondom de inhoud van het programma van eisen. Ik heb van de wethouder begrepen deze week dat het er wel naar uitziet, maar dat zeg ik in alle voorzichtigheid, en dat er helderheid op dat punt gaat komen op zeer korte termijn. En als dat zo is, zou deze planning nog haalbaar kunnen zijn. Maar dat moet blijken wat er de komende weken verder gaat gebeuren. Dat is wat ik op dit moment kan melden namens de wethouder. Hij had me net toegefluisterd, dus ik. Het is informatie vers
van de pers. Die vraag werd al verwacht.
Goed zo. Nog meer? Ja.
Nog één vraag. U had het over collectief particulier opdrachtgeverschap. Welke van deze blokken had u daarvoor in gedachten? Is dat ook wel bekend?
Tablies?
Nee, dat is nog niet expliciet bepaald. Dus dat is nog enige keuzevrijheid in. Terwijl ook de verdeling tussen koop en huur is ook nog niet helemaal 100% bepaald. Dus dat er wel een verdeling is, maar welke woningen dat per definitie zullen zijn, dat moet nog eventjes verder de planvormingsproces nog uitwijzen.
Goed. Van de Hout?
U had oorspronkelijk drie alternatieven, drie scenario's, varianten, waarvan er één uiteindelijk helemaal uitgewerkt is. Zijn er nu uit die twee die afgevallen zijn, nog voordelen die u hier niet heeft kunnen realiseren?
Misschien is dat ook een gewetensvraag.
Ja, dat is best een gewetensvraag. Nou, het is niet zo dat we voor één van die drie alternatieven gekozen hebben. Op de avond dat wij de drie alternatieven gepresenteerd hebben, had ik die op grote A0-vellen uitgedraaid. En is daar al dan niet voorziende schaar ingegaan door de bewoners. Die zeiden van ja, dit stukje van het alternatief 1 vind ik erg leuk, maar dat wil ik graag combineren met dat stukje van alternatief 2 en graag dat stukje van alternatief 3. En dat is ook heel letterlijk zo gegaan. Ik vond dat een bijzonder leuke werkwijze, kan ik u zeggen. Dus op die manier is eigenlijk het voorkeursalternatief als vanzelf samengesteld. Een van de alternatieven, want we hebben een beetje geprobeerd met drie alternatieven de bandbreedte te onderzoeken van wat zou er kunnen. In een van de alternatieven zat nog veel meer vrijheid en veel meer ruimte voor CPO-ontwikkelingen. In een ander alternatief hebben we het water, want ja, wij trekken soms de stoute schoenen aan, het water nog wat verder de wijk ingehaald. Nou, dat bleek al snel geen realistische alternatieven te zijn om die mee te nemen in het uiteindelijke voorkeursalternatief. En daar kozen de bewoners ook heel nadrukkelijk niet voor, overigens. Maar ik geloof niet dat we echt kansen gemist hebben die wel in de varianten zaten, die hier nu niet in zitten.
Had ik nog een aanvullende vraag, dat gaat over de parkeerplaatsen. Heeft een deel van de parkeerplaatsen buiten de wijk moeten situeren om aan die 1,85 per huis te kunnen voldoen, neem ik aan. En u geeft aan dat dat via bruggetjes zijn die bereikbaar. Maar wat gebeurt er als ik daar zou wonen, hè, en ik kom daar aan in de wijk en alle parkeerplaatsen zijn bezet? Moet ik dan helemaal weer omrijden buiten de wijk of kan ik dan vrij snel daar op die andere parkeerplaatsen komen?
Nee, als u op de Beentweg zou willen parkeren, dan moet u weer terug naar de Hoofdstraat. Ik weet even niet wat de naam daarvan is, de Hoofdstraat van Oud-Alblas, dat klopt. Kijk, dat zijn dingen die zich in een wijk eigenlijk moeten settelen. Van wie zet zijn auto waar neer? En er zit op dit moment er ruim hoeveelheid parkeerplaatsen in. De parkeerplaatsen overigens die buiten de wijk zitten, die zijn daar nu al. Want die zijn eigenlijk bestemd voor het trefpunt. Ik heb alleen begrepen dat niemand die naar het trefpunt gaat, daar zijn auto neerzet. Of in ieder geval bijna niemand.
Dat zijn bestaande parkeerplaatsen. Ja. Goed. Kunnen we tot een afronding komen nadat Van den Berg zijn vraag gesteld?
Dank u wel, meneer de voorzitter. U heeft nadrukkelijk de wens gehonoreerd dat er vrij veel groen komt, zelfs een heel park. Bent u dan in overleg ook met de gemeente wie het onderhoud daarvan heeft of gaat betalen?
En nu vraagt u het echt aan mij. Nee, ik heb niet met de gemeente overlegd wie dat onderhoud gaat betalen. Dit is wel een nadrukkelijke wens van de bewoners om meer groen en ook meer functioneel groen in het park te zetten. Wat we wel heel graag zouden. In de laatste bewonersavond is er nadrukkelijk gezegd van ja, nou is er heel veel groen, maar straks zit er allemaal hangjeugd in en vandalisme. En er werden ook wel de gevaarlijke kanten van veel groen in de wijk neergezet. Wat we heel graag willen, en daarom willen we ook graag de inrichting van het wijkpark samen met de buurtbewoners bedenken, zodat het ook echt een park van de mensen is. En dat zou natuurlijk heel goed zijn als de mensen die daar aanwonen daar ook gewoon een zekere sociale controle op uitoefenen. En in veel plannen, maar misschien is dat iets wat bij de buren besproken is, wordt natuurlijk ook gezocht van hoe kunnen bewoners participeren bij het onderhoud van hun buurt. Maar goed, daar zijn we hier nog niet om daar nu uitspraken over te doen en dat precies te gaan doen. Maar dat zou hier natuurlijk wel erg voor de hand liggen om te kijken of je dat hier voor elkaar zou kunnen krijgen.
Ja, u weet dat we in de tijd van bezuinigingen leven en dat er nogal wat mogelijkheden worden gezocht om te bezuinigen, onder andere op het onderhoud van groen. En als ik dan hoor van een wijk met veel groen, dan zou je bijna zeggen vanuit de gemeente is de wens geuit om onderhoudsvriendelijk groen te gebruiken.
Ja, want dat hoeft soortgelijk. Ja, dat hoeft elkaar gelukkig ook niet uit te sluiten.
Gelukkig.
Die tip nemen we mee.
Ja.
Dat is het. Dit is ook de presentatie.
Ja? Ik weet niet of de publieke tribune nog reden is om wat te zeggen. Er is altijd gelegenheid bij open raadsavond voor het publiek ook om mee te doen. Dus meneer, u wil graag... Misschien is het goed dat u even bij de microfoon gaat staan. Even drukken, ja. Nou, en uw naam dan...
Mijn naam is Henk Schoof, ik ben een van de bewoners van de oude kleuterschool. En ik ben bij alle avonden aanwezig geweest om ook onze voorkeur uit te spreken. Vrij zicht op de polder is natuurlijk prachtig, maar daar krijgen nu vier huizen tussen te staan. Enkele maanden geleden is de burgemeester met collegeleden bij ons op bezoek geweest. Daar heb ik aangegeven dat er een gevaarlijke situatie is, omdat onze parkeergarages haaks op het blokje staan waar nu min of meer alleen een voetpad loopt. En om het nog wat makkelijker te maken, komt daar ook nog een bruggetje bij, zodat je ook nog op voetgangers moet letten. De tekening die ik toen destijds tablies bij zich had, daar stond de brug in het midden. Dus eigenlijk op de plek waar die nu ook is. Iedereen was daar hartstikke blij mee. En nu zie ik weer dat er toch weer die twee bruggetjes staan. En begrijp me goed hoor, ik heb niks tegen een bruggetje, maar dat is wel een stuk waar auto's rijden. Dus pak daar ergens een stuk waar alleen voetgangers lopen. Want het zijn tenslotte voetgangersbruggen. Dat wou ik in ieder geval even kwijt. Ik heb dat meerdere malen gezegd. Ik had vorige keer het gevoel dat er wat mee gedaan werd. Ik hoop dat er nu wat mee gedaan wordt. Ik heb van Tabliet toen begrepen van het is nog een voorlopig iets. Dat kan allemaal nog veranderen. Dan vraag ik me af wanneer verandert dat. Of moet ik wachten tot er een vergunning aangevraagd wordt. En dan pas aan de gang gaan. Dat ga ik even kwijt. Bedankt.
Dank u wel. Ik kijk even naar Tablies.
Ja, het klopt dat bij de laatste rondgang in de wijk dat daar een foutieve tekening is gestuurd. Nou, dat hebben we gecorrigeerd met het verslag als het goed is. Heeft u daar de juiste tekening bij gekregen? Dat heb ik hiervan met Piet Kruf van de gemeente afgestemd. Dus die heb ik hem ook toegestuurd. Dus als het goed is, zou die daar moeten zijn. Deze presentatie staat ook op internet, zowel van Tabis Wonen als van de gemeente. Dus in die zin, mijn verontschuldigingen daarvoor. Maar dat heb ik al gemaakt, in ieder geval richting Piet Kruf daarover. Over de brug, dit is de voorkeursvariant die er nu ligt. Wij gaan er verder mee aan de slag. Wij weten uw standpunt en wij gaan er naar kijken wat daarin de mogelijkheden zijn. We gaan het stedenbouwkundige traject nu verder in gang zetten. Mogelijkerwijs wat daaruit komt rollen durf ik nu nog niet te zeggen. Maar we zullen u daar in ieder geval wel proberen in te betrekken als het de definitieve variant, voordat we de definitieve variant in procedure willen gaan brengen, wil ik u toezeggen dat wij nog een keer bij u langskomen om te vertellen wat het uiteindelijk de variant is voordat die echt in procedure gaat.
Oké, dank u wel. Nog meer publieke tribune? Nee, dat is niet het geval. Dan stel ik vast dat we dit onderwerp met elkaar hebben behandeld. En dan gaan we zo over naar het besluitvormende deel. Ik weet niet hoe ver zij hiernaast zijn. Wanneer is daar nog bezig, heb ik de indruk. Mag ik afspreken dat we om 5:09. 5:09 zetten we de vergadering voort. Dan is tot dat moment de vergadering geschorst.
Thank you. Thank you. Kom eraan. Thank you.
Mogen we beginnen of... Dames en heren, willen de leden van de raad hun plaatsen gaan innemen? Het is 9:05. En ik had afgesproken dat de vergadering geschorst zou worden tot 9:05. Dus ik wil nu ook verder. Denk erom dat je wel de juiste persoon bent, hè? Als je veel met elkaar omgaat, ga je veel op elkaar lijken, dus... Even kijken of ze hiernaast al klaar zijn. Ik was wel een plan neergezet, maar je mag wel even. Thank you.
van ook. Jacques van Aken. Die is. Die ken ik wel. Ja, die ken ik.
Ik was op zoek naar Jacques van Aken. Ja, heel goed. Ja.
Wij komen elkaar nog wel tegen. Nou, dat weet ik nog niet. Nee, ik heb die brief nog niet eens gelezen, dus ik heb nog geen oordeel klaar. De vergadering is heropend. Aan de orde is het besluitvormende deel van deze vergadering. Waar als eerste staat genoemd het vaststellen van de agenda. Vooraf behoefte om daar een enkele kanttekening bij te plaatsen. Zojuist is ingedeeld een motie van de SGP-fractie rondom het vuurwerk. Dat is een onderwerp wat geen verband houdt met wat er op de agenda staat voor de besluitvorming. Dus ik stel u voor om deze motie te behandelen als punt 7a.
Meneer de voorzitter, mag ik daar wat van
vinden? Daar mag u iets van vinden als het over de orde gaat en niet over de inhoud.
Ja, het gaat over het voorstel wat u doet. Wij hebben vandaag best wel veel mail gekregen, wat moties en wat amendementen. Ik wil voorstellen om alles wat niet 24 uur voorafgaand aan deze vergadering beschikbaar was, om dat niet te behandelen. En dan valt dan in dit geval deze motie onder.
Het is iedere raadslid, iedere fractie is gerechtigd volgend reglement van orde om tijdens de vergadering een motie in te dienen. Dat is een motie die verband kan houden met een onderwerp wat op de agenda staat. En dan wordt hij betrokken bij de behandeling van het agendapunt. Op het moment dat het een motie is vreemd aan de orde van de vergadering, en dat is deze motie, dan wordt hij als laatste punt op de agenda behandeld. Waarvan?
Ga je gang.
Ja. Dat is één. Twee. Ik heb begrepen dat er rondom het voorstel 6 instemmen met het uitwerken van het initiatiefvoorstel door de heer De Kruik het woord wenst te worden gevoerd. Ga je gang.
Ja, net wat net gezegd werd door gemeentebelangen. Het is namelijk zo, wij hebben op woensdag hebben we het raadsvoorstel binnengekregen. Toen zijn daar zo in het weekend een aantal vragen over gesteld. En net voor de raadsvergadering, ik denk van 6:30, 6:45, kwamen de antwoorden op die vragen binnen. En ik heb overlegd met de initiatiefnemers en wij vinden gevieren als fracties dat we nu niet tot behandeling kunnen overgaan omdat we ons onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de antwoorden die gegeven zijn op de vragen die we gesteld hebben. En stellen daarom ook voor om dit door te schuiven naar een volgende vergadering. En misschien in de volgende week kunnen zijn, maar het zou ook in februari kunnen zijn. Maar dat is even.
Het zal in ieder geval niet volgende week kunnen, want dan hebben we officieel geen raad. Dan wordt het februari.
Oké.
Dit voorstel, mevrouw Van der Haven, ga je gang.
Ja, ik hoor meneer De Kruik nu zeggen. De initiatiefnemers voor dit voorstel. Volgens mij is het voorstel wat vanavond voor ligt. Een collegevoorstel en een uitwerking van het voorstel. Ik ben het ermee eens dat wij dit vanavond niet kunnen behandelen. Maar dat komt vooral omdat wij allerlei vertrouwelijke informatie hebben gekregen. En daar kan ik dus als politieke partij geen gebruik van maken in mijn beantwoording en mijn vragenstelling. En ja, dat vind ik heel vervelend dat dit dus elke keer gebeurt, die vertrouwelijke stukken die dus zomaar opgestuurd worden. En ja, wat moet je er dan mee? Daar moeten wij dus nog eens over praten. Als we dit wel willen behandelen vanavond, dan stel ik voor dat wij de vertrouwelijkheid in van deze stukken opheffen, zodat wij vrijuit kunnen spreken over wat er ter tafel ligt. Maar mijn voorstel zou inderdaad, ik kan me aansluiten bij uitstellen naar de volgende vergadering, maar dan wel met die restrictie dat er geen vertrouwelijke stukken dan meer liggen.
Meneer de Kruik?
Ja, het is natuurlijk zo, dat begrijp ik ook zeer goed, wat u bedoelt. En normaliter is het ook zo dat alle stukken die in de raad komen openbaar zijn. Maar het betreft hier een hoeveelheid nog gaande onderhandelingen. En er zijn ook een aantal zaken bij die inderdaad niet goed zouden zijn als die op straat zouden liggen. En ik denk dat we in het presidium nog eens moeten praten hoe dat we dan met zulke soort zaken om moeten gaan. Want ik heb daar ook wel last van. Dus dat deel ik wel met u. Maar ik snap wel waarom dat er het woord vertrouwelijk boven staat. En want niet alles, als het gaat over verhuur en verkoop vanuit de gemeente, moet je op straat neerleggen. Want dan ben je natuurlijk je onderhandelingspositie kwijt. En daar heb ik wel last van. Als wij enkel besluiten nemen over kaders en een onderhandelingsresultaat zien van het college, en geven dan het college het vertrouwen om daarmee verder te gaan, dan snap ik dat. Maar er kwamen er overheen nog eens een heleboel vragen die daarachter staken. En ja, daar bent u ook van in kennis gesteld. En we moeten in het presidium nog maar eens praten over hoe dat dan moet. Want ik weet het ook niet echt goed.
Oké, ik kijk even verder rond. Het gaat om het voorstel wat gedaan wordt door de heer de Kruik. Kan dat verder op steun rekenen in de raad om het vanavond niet te behandelen? Ik zie aan dat geknik dat het geval is. Dan stellen we vast bij de vaststelling van de agenda dat...
Voorzitter, is het college het er ook mee eens? Misschien ook een punt. Misschien moet het inderdaad.
Ik stel voor dat we voeren nu een ordendebat. Het gaat nu over de behandeling van het agendapunt. Om nu niet inhoudelijk hierop op in te gaan. Ik begrijp dat de brede steun is de raad om dit voorstel vanavond niet te behandelen. Het is aan het presidium om nu te bepalen wanneer het moment is om tot verder behandeling te komen. En op welke wijze dat gaat gebeuren. Mag ik vaststellen om dit van de agenda te halen? Dan is het al dus besloten. Dan rondom de vaststelling van de agenda... het voorstel rondom de uitgangspunten plaatsing antenneinstallaties. Ik begreep dat er bij de ChristenUnie-fractie nog een aantal vragen leven rondom dit voorstel. En omdat dat zo is, wil ik eigenlijk voorstellen om dit punt openierend te behandelen en op een later fase besluitvormend. Maar ik kijk even naar de heer Lems.
Ja, voorzitter. Dat is inderdaad wat het geval is. We hebben zoveel vragen en opmerkingen dat we dat in principe in uw midden willen leggen. Mocht dat niet het geval zijn dat we nu toch het besluitvormend willen doen, dan hebben we wel een amendement achterhand om al die punten zeg maar, in de vorm van een amendement in te brengen. Maar het liefst openierend. Ook in het kader van de zorgvuldigheid van heel de procedure.
Oké. Kan dat voorstel op steun rekenen, mevrouw Van der Haven?
Ja, is dit nu... We zullen uitgangspunten voor het plaatsen van antennebeleid installaties. Dus we gaan het beleid vaststellen. We hebben daar een openierende vergadering over gevoerd met z'n allen. Waar we zijn voorgelicht, jawel. Je zit nee te schudden. Informatie, maar we hebben er... Iedere partij heeft zijn standpunten toen naar voren gebracht. Dus ik vraag me af... gaan we deze discussie nu uitstellen vanwege... de problemen die er zijn met de plaatsing van de antenne in Bleskensgraaf... Want ik zou dat graag los van elkaar zien. Want ik vind dat twee punten die dus niet horen bij het vaststellen van beleid. En als dat de motivatie is van de ChristenUnie, dan ben ik niet eens met openieren en behandeling.
Heer de Kruik?
Als dat de reden is, dan deel ik die van harte. Dus dat moet niet kunnen. Het tweede is dat ik graag kennis wil nemen van de reden in het debat... waarom de ChristenUnie dit zo wil en welke toegevoegde waarde zij willen inbrengen. En dan zouden we achteraf met elkaar nog kunnen besluiten als het dat niet is, als dat niet die toegevoegde waarde is, om er alsnog een besluitvormend punt van te maken. Maar in eerste instantie ga ik wel mee met hetgeen wat de ChristenUnie voorstelt.
CDA-fractie, heer Kraaien.
daar kan ik me volmondig bij aansluiten. Ik ben heel benieuwd naar de inhoudelijke argumentatie van de ChristenUnie.
De SGP-fractie nog, de heer Loos.
Ja, wij sluiten daar ook bij aan. Laten we eerst de discussie en dan besluit nemen.
Eerst openherend, ja. En daarna kijken. Mevrouw Stravers.
Nou, ik deel eigenlijk ook de mening van mevrouw Van der Haven wel, omdat ik het ook lastig vind dat we hier al openherend over hebben gesproken. En ik ook eigenlijk denk, die twee moeten we loszien van elkaar. We stellen beleid vast en vervolgens kijken we hoe dan de antenne in Blesters-Graaf, hoe we daarmee omgaan. Want nu ga je het in elkaar doorverweven.
Voorzitter, misschien kan ik daar wat helderheid in scheppen. Het gaat inderdaad over het beleid. Het beleiduitgangspunt is de algemeenheid voor de gemeente Molenwaard.
Oké. Ik kom daar zo dadelijk nog wel even op terug. Dan besluiten we om punt 5 openherend te behandelen. En na de openherende behandeling zien we hoe we daar verder mee om zullen gaan. Verder nog opmerkingen over de vaststelling van de agenda. Dat is niet het geval. Dat is al dus besloten. Dan gaan we naar het insprekenrecht van burgers. Mevrouw Korevaar heeft zich gemeld. Ze is al even aanwezig, maar er is nu gelegenheid om in te spreken. En ik begreep dat u iets wil zeggen over uw pand in het centrum van Blesters-Graaf. U heeft 5 minuten de gelegenheid om daaraan toe te spreken.
Geachte burgemeester, wethouders en alle leden van de raad. Mijn naam is Arianna Korevaar. Ik ben inwoonster van Blesters-Graaf en woon tegenover het oude gemeentehuis, pal naast het nieuwe winkelcentrum. Medio 2010 is een opdracht van de toenmalige gemeente Graafstroom gestart met de bouw van het nieuwe dorpshart in Blesters-Graaf. Voor ons als omwonenden de start van grote veranderingen in onze woonomgeving. Met name het uitzicht, overlast, en onze grootste angst, schade aan het huis. Maar, zei de gemeente, voordat alles gestart was, als er problemen komen, worden die allemaal opgelost. Er werd een vooropname gedaan, tussentijds nogmaals, en zo vorderde de bouw. In maart 2012 werd er aangevangen met de verwijdering van het oude riool en de aanleg van een nieuw riool pal naast ons huis. De 20 tons rupskraan, die pal naast ons huis is gereden, veroorzaakte enorm veel trillingen. Door de graafwerkzaamheden van de kraan stond ons huis te schudden op de fundering. Direct naar de gemeente gebeld en uitgelegd wat er zojuist was gebeurd. En gevraagd of het niet mogelijk was dat er een lichtere kraan, dus minder trilling, gebruikt kon worden. Maar werd er gezegd, het kan niet anders, dus er was geen andere keus. 1,5 meter uit de gevel werd een 2 meter diepe geul gegraven om bij het riool te komen. Na de vervanging van het riool is de fundering verzakt en gescheurd, de buitenmuur is naar buiten toe gebold en het riool onder ons huis, wat in de betonnen fundering zit, is afgescheurd. Sindsdien is de ondraaglijke stand van het riool niet meer uit ons huis geweest. Door middel van een rookproef in opdracht van de gemeente is aangetoond dat het riool en de fundering kapot is. Daar wij de gemeente al schriftelijk aansprakelijk hadden gesteld voor alle te ontstane schade en gevolgschade, stuurde zij iemand van hun verzekering langs. Deze meneer constateerde dat de enige optie herbouw van het gedeelte met de schade is. Vervolgens krijgen wij een schaderapport waarin staat dat wij een minimale vergoeding krijgen van €938. Een absurd laag bedrag, heel irreëel. Een lokale aannemer die schatte de kosten op €15.000. Weer contact gelegd met de gemeente. Zo kwamen we bij wethouder Heikoop en de heer Vervoer terecht. Met elkaar zijn we gaan kijken hoe we dit probleem op konden lossen. De wethouder stelde zelf voor om een second opinion te doen. Wij moesten zelf een schade-expertisebureau vinden dat de schade opnieuw kan beoordelen. De gemeente ging het resultaat van de contra-expertise dan zelf uitvechten met hun eigen verzekering. Hier hadden wij niets mee te maken, werd ons verzekerd. Na lang zoeken een expertisebureau gevonden. Zij hebben een second opinion gedaan en hier kwam duidelijk een hoger schadebedrag uit van €8.400. Dit hebben we eind oktober voorgelegd aan de wethouder en gelijk de afspraak gemaakt dat we binnen 2 weken en maximaal eind november 2013 dit hele verhaal afgerond wilde hebben. Ondanks vele telefoontjes naar de gemeente is het nu, na vele maanden, nog steeds niet rond. Ook de gemeente vindt dat er duidelijk sprake van schade is. Maar wij krijgen nu al maanden niets vergoed. Burgemeester, wethouders en alle leden van de raad. Mijn enige hoop is nu dat de gemeente op korte termijn, na deze 2 jaar, eindelijk met een oplossing komt. Dank u wel.
Dank u wel. Blijft u nog even staan. Ik lever vragen bij de raad richting mevrouw Korreva. Want anders wil ik graag wethouder Heikop vragen om nog van de kant van de college stand van zaken te melden. Er leven geen vragen vanuit de raad. Dank u wel. Dan mag u plaatsnemen. Wethouder Heikop. We hoorden dat u bekend bent met deze casus, dus...
Ja, voorzitter, helaas zou ik willen zeggen. Ik bedoel, dit is een kwestie die je liever niet afprobeert te handelen met inwoners. Goed, de kwestie is uitgelegd door mevrouw Korevaar. De schade is ontstaan en daar de afhandeling daarvan, daar gaat het om. Ik denk dat zij een heel prima relaas heeft gegeven van wat er gepasseerd is. Dus daar hoef ik niets aan toe te voegen. Ik heb ook, kijk, mijn intentie is geweest om, dat heb ze ook prima gezegd, van om er in november, in ieder geval voor het oude nieuw, proberen uit te komen. Daarbij heb ik ook een te positieve inschatting gemaakt. Dat heb ik ook teruggekoppeld naar de familie Korevaar en gezegd van nou, ik heb u een toezegging, belofte gedaan die ik niet waar kan maken. Wij hebben begin 2012 voor de zomer elkaar gesproken, toen gezegd van nou, ik kan niet zomaar tegen een verzekering zeggen van u zult meer uit moeten keren. Hè. Daar gaan wij niet over. Dus om met de verzekering in onze eigen verzekering in gesprek te kunnen, is er een second opinion nodig. Nou, die is uiteindelijk, dat heeft wat tijd gekost, is die gemaakt. Kosten daarvan hebben wij ook betaald. En goed, daar kwam een ander bedrag uit. Nou, ik vind dan het principe van hoor en wederhoor lijkt me dan heel reëel. Dus wij hebben de bevindingen van het Second Opinion Bureau hebben wij opgestuurd naar onze eigen verzekering. Die hebben daar nog een aantal vragen over gesteld. En die vragen liggen op dit moment bij het Second Opinion Bureau, om het maar even ingetrokken. Maar die reactie over en weer vind ik wel van belang dat die er gemaakt wordt. En nou, afhankelijk daarvan kunnen wij denk ik deze zaak afhandelen. Mijn inschatting was dat dat veel sneller zou kunnen. Maar helaas heb ik ook kennis gemaakt met de verzekeringswereld. Waar ik niet blij van word. Dus, maar goed, de laatste informatie die ik heb, dat half of 12 december is de informatie. Nee, ik zeg het verkeerd, 13 december is de informatie, de vragen van onze verzekeringsmaatschappij is naar het Second Opinion Bureau gegaan. En tot op heden hebben we daar nog geen reactie op ontvangen. Ik bedoel, als we die hebben, dan denk ik dat we een afweging kunnen maken van nou, gaan wij iets anders uitkeren. En wat gaat onze verzekering daarvan vinden? Dus in die zin kan ik op dit moment niet heel veel meer vertellen van dan het proces zoals het nu loopt.
Oké, heer Moret.
Ja, ik heb toch een vraag aan de wethouder. De verzekeraar wordt genoemd, maar het is toch eigenlijk een zaak tussen de familie Korevaar en de gemeente. En zij hebben toch eigenlijk niets met die verzekeraar te maken. En ik begrijp ook uit het relaas, en u heeft ook... aangegeven dat u het daar niet eens was, dat de gemeente ook eigenlijk tot dezelfde conclusie komt als in ieder geval erkent dat die schade zo hoog is. Dus ik stel eigenlijk de vraag, bent u het ermee eens dat het een zaak is tussen de familie Korevaar en de gemeente en niet tussen de familie Korevaar en de verzekeraar?
Misschien is het goed om even een rondje, maar we zijn meer met de heer Breedveld.
Ik had dezelfde vraag als de heer Moret. Ik vraag me ook zo af van... het is natuurlijk voor een particulier best een hoop schade. Maar voor een gemeente is het maar betrekkelijk weinig geld. Waarom niet gewoon het niet bij de verzekeraar en gewoon zelf afhandelen dit soort zaken? Dat is vraag 1. Tweede is, ik vraag me ook een beetje af, wat heeft dat expertisebureau nou nog eens een keer extra gekost?
Heer de Groot.
Nou, wij sluiten ons in ieder geval bij de vorige sprekers aan. Wij vinden ook dat een zaak is tussen de gemeente en familie Korevaar. En wat ons betreft, zij zitten nu met ellende. Wij zullen zelfs voor pleiten van handel het gelijk af. En zorg dat zij aan de gang kunnen met herstel, want dit is natuurlijk heel vervelend. Ja, dan nog een paar andere vragen. Want het zal waarschijnlijk de karverzekering zijn. Zitten wij wel bij de juiste karverzekeraar? Misschien wel juist iets om te onderzoeken van, kunnen we de verzekering niet ergens anders onderbrengen? Want in de toekomst kunnen we nog wel zo'n gevalletje hebben. Laat ik weten.
Oké, verder nog?
Ja.
De kruiken en dan de
wikker. Deel het eigenlijk wel wat er zo gezegd. Ik vind het wat ver gaan om nog een onderzoek te doen naar verzekeringen. Want dat lijkt me wat ver gaan. Ik ben ook verzekerd thuis. Ook tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het is ook een soort wettelijke aansprakelijkheid. Maar ik denk dat de gemeente inderdaad altijd aansprakelijk blijft. Alleen daar kun je tegen verzekeren. En dan zal de afweging gemaakt moeten worden door de gemeente hoe dat men hier dit verder gaat afwikkelen.
Heer Bikker.
Ja, we hebben in ieder geval nu ook van de wethouder gehoord hoe die daarin stak. Voor de vergadering hebben we gevraagd om een klein overzicht over dit onderwerp. Die heb ik tot nu toe nog niet gekregen. Ik vind dat jammer. Hè, als dat toch toegezegd wordt, dan mag ik er toch vanuit gaan. Zeker als het zo uit de mouw geschud wordt, dat het ook op schrift toevertrouwd mag worden. Je kan je natuurlijk verzekeren, en ik snap wel dat de gemeente zegt van nou, probeer dat met de verzekering op te lossen. Want het is natuurlijk niet sterk dat je als gemeente zegt, ik ga het pas betalen en daarna ga ik met die verzekerde, met de maatschappij om de tafel. Aan de andere kant heb je als gemeente wel een bepaalde verplichting. Laten we het ook zeker niet vergeten. Ik heb begrepen dat er een document aangevoerd moest worden waarop de krachtberekening van de fundering vermeld stond. Maar dat is ongeveer geweest zo weinig gezien de oorlog. Dus ja, los het ook als gemeente op, maar zorg wel dat je sterk blijft staan naar de verzekeringsmaatschappij. Want daar probeer je toch dat risico betaald in te dekken.
Voorzitter.
In de kruik.
En dan even naar meneer Bikker toe. Ik dacht juist wel een hoeverre tekst gezien en gelezen te hebben over dit onderwerp. Dus het was mij helemaal niet vreemd wat hier verteld werd. Maar wilt u daar meer?
Heer de Groot.
Nou, ik wil toch even reageren op de heer Bikker. Hij kan natuurlijk wel zeggen van minder sterk richting de verzekeringsmaatschappij. Nou, we hebben het netjes ondergebracht bij de verzekeringsmaatschappij. Het is peanuts op zo'n project. Ten alle tijde is de gemeente aansprakelijk. En wat er ook uitkomt, zij zullen toch moeten zorgen dat bij familie Corvaar in orde komt. Dus wat ons betreft moeten we mensen ook niet te lang laten wachten. Als ik hoor hoe lang dat deze procedure al loopt, moeten we ook nu gewoon sterk zijn richting onze burgers. Knoop doorhakken.
Oké.
Uitbetalen.
Dank u wel. Dan laten we het even wethouden. Wilt u kort reageren en dan sluiten we dit af.
Ja. Natuurlijk is het een kwestie familie-gemeente. Maar goed, daar heb je allebei ook je verzekeringen voor. Om dat af te dekken. Dus ook bij dit soort plannen wordt gewoon een verzekering afgesloten. En dan is het natuurlijk wel, kijk, wij hebben ook toen die schade ontstaan is, voordat er een verzekering bij geweest is, met de familie al overleg gehad, hè, gewoon de projectleider van het project, van we kunnen dit ook gewoon oplossen. Hè, dus er is over geld gesproken, er is over het feitelijk repareren van de kwestie gesproken. Maar goed, uiteindelijk wil de familie toch dat daar eerst een expertise op losgelaten werd. Ja, goed, dan moet je toch je verzekeringsmaatschappij inschakelen om die expertise daarop los te laten. Het wordt natuurlijk wat ingewikkeld als wij, we hebben natuurlijk met heel veel bouwprojecten te maken, daar zijn altijd verzekeringen voor afgesloten, om dan ineens zelf als soort expertisebureau op te gaan treden om maar te bepalen wat de schade is. Ja, dus dat is natuurlijk wel een beetje ingewikkeld. Daarbij is het zo dat het een project is wat natuurlijk een groter gebied heeft gehad. Dus er zijn meerdere mensen die hier eventueel bij betrokken zijn. Dus dan moet je ook wel helderheid en denk ik objectief blijven met wat je doet. En om zomaar dan te zeggen van nou, we bepalen de schade met elkaar en we rekenen af. Dat kan in sommige gevallen, kan dat prima. Dat hebben we ook aangeboden. Maar goed, als je het daar dan niet over eens wordt, dan heb je volgens mij niet veel andere mogelijkheden dan daar toch een bureau voor in te schakelen. En daar een objectieve. Maar goed, wij hebben onze maatschappij nu in de gelegenheid gesteld om te reageren op het Second Opinion rapport. En omdat die reactie wil ik graag wel hebben. En uiteindelijk denk ik ook dat we het wel gewoon met de familie eens zullen worden. Maar om dat zomaar even aan tafel te doen, dat vind ik te kort in de bocht.
Oké, dank u wel. Daarmee is dit onderwerp behandeld. Er hebben zich niet meer insprekers gemeld, dus we gaan naar primus bij hoofdelijke stemming, nummer 8 op de presentielijst. Dat is mevrouw
Heer Daak.
Ja? Goed, dan gaan we naar het onderwerp de nieuwe drank- en horecaverordening 2014. Er staat een aantal debattermijnen 1. We hebben daar eerder opinierend over gesproken. Toen is gevraagd om nog een keer met name de paracommerciële instantie de gelegenheid te geven te reageren op de verordening die voorlag. Daar hebben een aantal instanties gebruik van gemaakt. U hebt dat kunnen zien bij de stukken. Naar aanleiding van die raadpleging is de verordening op een enkel punt aangepast, met name artikel 4. In die zin dat de sluitingstijden met een uur zijn uitgebreid. En ook de periode waar de schenktijden gekoppeld zijn aan begin- en eindtijden van de activiteiten is van 1 uur is 2 uur geworden. Dus naar aanleiding van die raadpleging is de verordening op dat punt aangepast. Dat is 1. 2. Ik hecht er ook nog aan, en dat verzoek doe ik met name ook vanuit de regio. Je hebt dat ook kunnen lezen, dat inmiddels er enkele gemeenten, nog niet alle gemeenten hebben de verordening behandeld. Maar in de regio Zuid-Holland-Zuid gekozen hebben voor de prijsacties in detailhandel. Dat is de gemeente Alblasserdam en Sliedrecht. Dat wil ik u graag nog even meegeven. Wij hebben het uiteindelijk niet in het voorstel opgenomen zoals dat aan u is voorgelegd. Daarmee geef ik graag in bespreking. CDA-fractie. Ik raai op. Ga je gang.
Dank u wel. Nou, u heeft al een gedeelte van mijn inbreng verwoord, namelijk dat we het de vorige keer over gesproken hebben en dat u terug zou gaan naar de para-commerciële instellingen. Ik denk dat de wijzigingen zoals die nu zijn doorgevoerd op basis van die ronde, dat prima is. Wij kunnen wat dat betreft instemmen met het voorstel. Ten aanzien van de discussie over het onderwerp prijsacties in detailhandel. Ik heb daar tijdens de vorige vergadering in december ook het lans voor gebroken om dat onderwerp wel in de verordening op te nemen. Mijn conclusie toen was dat er binnen deze raad geen meerderheid voor te krijgen zou zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat de afgelopen periode de fracties daar nog verder over hebben doorgedacht. En ik zou graag de reactie van de overige fracties willen hebben of daar een verandering in standpunt in is gekomen. Ten meer ook omdat we op dit moment een drank- en horecaverordening hebben die wat dat betreft inconsistent is. We kunnen niet, zoals nu voor wordt gesteld, geen prijsacties in de horeca, maar wel prijsacties in de detailhandel. Wat ons betreft, en als ik de vragen van de antwoorden van de vragen op de van
andersom was het, ja.
Ja, oké, okay, sorry.
Het bod van prijsacties in de horeca, ja, is geen artikel rondom prijsacties in de detailhandel.
Precies, en dat is inconsistent. En het liefst zouden we daar een consistent beleid in maken. Dus ik wacht graag de reacties van de overige fracties af op dit punt. Daarbij zou ik het graag willen laten.
Dank u wel. Wilt u de veronderstelde inconsistentie meenemen in uw reactie, heer Van den Berg?
Ja. Inderdaad, we spreken er opnieuw over. En als u die verordeningen even goed wil doorlezen, dan zijn er nogal wat ingewikkelde en lange zinnen. Maar feitelijk gaat het om het tegengaan, of hoe je het ook noemen wil, van oneerlijke concurrentie. Prima. En om het ontmoedigen of zelfs bemoeilijken van drankgebruik van jongeren, met name 18+. Dat u in de nieuwe verordening van 1 naar 2 uur hebt willen gaan, had voor ons niet gehoeven, maar het is geen reden om er tegen te zijn. Ja, zo is beter, sorry. Die inconsequenties, prijsacties, van ons hoeven die prijsacties eigenlijk niet. En als het ook in de detailhandel daarmee verboden wordt, zouden wij dat toejuichen. We willen immers drankgebruik tegengaan. Dat is een van de punten van waar die hele nieuwe wet om draait. Nou, dan moeten we, als we daar de bevoegdheid voor hebben als gemeente, gaan we er gebruik van maken, wat mij betreft. We vinden het positief dat u ook blijft bij die 5 uitzonderingen voor feesten en partijen. Al was er iemand die er 10 vroeg, geloof ik. Want er zou geen gelegenheid zijn om grote partijen te doen in die plaats, Nieuw-Lekkerland. Ik weet niet hoe groot die bruiloften dan wel niet moeten zijn, maar Camping Landhoeven en de Klipper en Kat in de Willig, trouwens hele Molenwaard mag toch meedoen. Ik vind het een beetje overdreven. Dus volhouden, 5 uitzonderingen. Blijft natuurlijk het punt. Oh ja, ik had nog iets, trefpunt. Ik weet niet hoe sterk die staan met hun opmerking van, ja, Als wij niks mogen verhuren, daar bestaan we van. Als je dat ingewikkelde artikel gaat lezen, dan lijkt het net of zij niks meer mogen verhuren aan mensen die geen lid zijn van de stichtingsbestuur. Ik denk dat ze een punt hebben, maar valt er daar juridisch niet op aan. En dan de wensen van die mensen die op die inspreekavonden zijn geweest. Ze willen dit, ze willen dat. Allemaal prima als bedrijfsleiders. Ik snap dat best. Maar zou het niet een klein beetje, en dat wil ik niet insinueren, al een beetje de praktijk zijn dat ze legaal willen hebben wat er nu al gebeurt? Dan komen we inderdaad op handhaving en preventie. Ik zie met heel grote belangstelling uit dat u binnen 6 maanden uw drank- en horecaverordening en de preventie- en handhavingsplan zal indienen. Ik hoop dat er boa's worden ingezet, maar van die 25.000 stel ik me niet veel van voor. Ik hoop dat het met ouders en vrijwilligers kan. Maar of u dat al in dat plan kan verwerken, ik hoop het. Tot zo.
Dank u wel, VVD-fractie. Mevrouw Van der Haven.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb nadere vragen gesteld over artikel 3, het verbod op prijsacties. En daaruit is gebleken dat die uitsluitend betrekking hebben op prijsacties in de horeca en dan in de lokalen en de terrassen. Dus dit gaat niet gelden voor feesten in tenten, verdere feesten van tijdelijke aard, waar meestal bij zulke feesten de prijs van de consumpties zodanig zijn aangepast dat mensen gauw geneigd zouden kunnen zijn, want daar praten we natuurlijk over, om meer te drinken. Wij denken dat de jeugd waar dit voor toepassing is, tot 18 jaar, die al volgens de wet geen alcohol meer mogen kopen, voorhanden hebben, opdrinken in een gelegenheid, dat wij daar met deze verordening geen invloed op hebben. Die gaan zich toch wel indrinken in een keet of een tent of in een schuurtje. En vanaf 18 jaar vinden wij dat verantwoordelijkheid bij de persoon zelf ligt. Dat we ook opeens prijsacties in detailhandel willen gaan verbieden. Ja, onze ondernemers in Molenwaard zetten wij dan op een achterstand. De klanten die 2 kratten bieren voor de prijs van 1 willen kopen of aangepast, die gaan dan naar de buurgemeente. Of dat nu wel zo passend is in ons beleid om de vitaliteit in de kern van onze gemeente in stand te houden. Ik denk dat dat daar zeker niet aan bijdraagt. Dus u zult begrijpen dat wij daar zeker geen voorstander van zijn. Wij willen eigenlijk artikel 3 helemaal schrappen. En daarvoor gaan we amendementen indienen samen met de Partij van de Arbeid en gemeentebelangen Molenwaard.
Dank u wel. Het amendement dient u bij deze in. Die staat ook op het scherm. Waarin wordt gezegd: de Raad van de Gemeente Molenwaard in vergadering 1 op 14 januari 2014 behandelde de wet op de drank- en horecaverordening. Dat zal zijn behandelde drank- en horecaverordening, neem ik aan. Met de nieuwe drank- en horecawet alcoholmisbruik onder jongeren tot 18 jaar beter kan worden aangepakt. Overwegende het verbod op prijsacties alleen op commerciële horeca van toepassing is, maar niet voor detailhandel en voor eenmalige feesten tijdens bijvoorbeeld oud en nieuw. Onze inwoners vanaf 18 jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de mate van alcoholgebruik. Wij overbodige regelgeving moeten voorkomen. Besluit artikel 3 uit de drank- en horecaverordening te schrappen namens de fractie van de VVD, gemeentebelangen en Partij van de Arbeid. Dat is het amendement wat u indient. En zal straks onderdeel uitmaken, kan vanaf nu onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Hij staat alleen op het.
Sorry, we hebben hem besteld.
Heb je hem niet op papier?
Hij is warm nog. Hij is warm.
Kan hij nog iets groter?
Dat kan misschien wel.
Ja. Maar niet iedereen kan het goed tot zich nemen. Maar hij is nog warm, ja. Onder invloed van, wat, dat weet ik niet.
Maar voorzitter, ik begrijp dat we hem ook niet op papier krijgen.
Ja, ik heb hem niet.
Ja, maar kunnen hier toch geen
stuk behandelen zonder dat we dat voor onze... Ja, u hebt het net voorgelezen. Ik kan het niet lezen.
Nou, kunnen we dat digitaal nog toesturen? Lukt dat? Nee? Is het mogelijk om in papieren versie nog... Oh, er is geen mogelijkheid printen.